Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 22 en dan van het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heer, dat Jacob's zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. En wat er verder volgt in het 12e van Psalm 22. Uit Gods heilig woord zal u worden gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk en daarvan de versen 22 tot en met 40. Wij noemden Lucas 2 vanaf vers 22 tot en met 40, Maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen Psalm 71 en daarvan het 10e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu Lucas 2, vers 22 tot en met 40. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij Heren uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, terwijlke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem.
We zingen ter voortzetting, gemeente, van Psalm 69, de versen 13 en 14. 69 vers 13, dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan Ossefar, die hun klauw verdelen, de blijdschap zal het hart der vromen strelen. En ook het 14e gehemel aarde zee vermeldt Gods lof. 13 en 14 van Psalm 69. Tijdens het zingen worden gecollecteerd voor de diaconie en de kerk. De collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. Die gezegene u en uw gaven. Gemeente, de woorden van de tekst voor vanmiddag kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 2, en daarvan de verzen 36 tot en met 38. Lucas 2, de verzen 36 tot en met 38, daar lezen we Gods woord en de tekst als volgt. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze te dierzelver uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Onze tekstwoorden spreken ons van Anna de profetes. En we letten op 4 gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij Anna en haar voorgeslacht, zoals we dat kunnen lezen in het eerste gedeelte van vers 36. Ze was een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. In de tweede plaats staan we stil bij Anna en haar weduwschap. Ze tot grote ouderdom was gekomen, slechts 7 jaar getrouwd was, een weduwe van omtrent 84 jaar. Dan wil ik er niet week uit de tempel met vasten en bidden. God dien in de nacht en dag. In de derde plaats staan we stil bij Anna en haar belijdenis. Het eerste gedeelte van vers 38, waar we lezen dat ze insgelijks de Heer heeft beleden. En tenslotte bij Anna en haar lofprijzing. En dat ze spreekt van hem, sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus Anna de profetes, Anna en haar voorgeslacht, Anna en haar weduwschap, Anna en haar belijdenis en Anna en haar lofprijzing. 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus zijn Jozef en Maria met het kind Jezus gegaan van Bethlehem naar Jeruzalem. Om daar in de tempel het voorgeschreven offer te brengen voor de eerstgeborene. En om hem, de Heere, voor te stellen, je kunt het lezen, ook in de verse 21 en volgende, wat er allemaal gebeuren moest. Om hem daarvoor te stellen aan de Heere voor de dienst van de Heere. Maar deze enige hoge priester, dat kind, Jezus, zal geen dienst gaan doen in het aardse heiligdom. Want zijn koninkrijk is een hemels, is een geestelijk koninkrijk. Hij zal dienst doen in dat hemelse heiligdom. Dat eeuwige koninkrijk van God, dat niet van deze wereld is. En als Jozef en Maria naar dat voorgeschreven offer zijn gebracht enzovoorts, weer op het punt staan om van Jeruzalem terug te keren naar Bethlehem, dan gebeuren daar in de tempel wonderlijke dingen. En dat kan eigenlijk ook niet anders. Want als de zoon van de vader in het huis van zijn vader is, dan zullen er ook zijn die iets van de heerlijkheid van dat kind Jezus zullen aanschouwen. Dat had de Heere immers zelf voorzegd bij monden van de profeet Haggai. Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen. En de heerlijkheid van dit huis zal groter worden dan van het eerste. Van die eerdere tempel, van die tempel van Salomo. Nou, en dat was echt niet de heerlijkheid die gelegen was in de schoonheid van het gebouw. Maar gemeente, dat was de heerlijkheid van hem. Waarvan Johannes heeft gezongen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Want daar in die tempel in Jeruzalem, daar waren mensen, daar waren vromen die uitzagen naar de vervulling van de belofte. Van die stillen in de landen. Die uitzagen naar de Messias die beloofd was. En die hen verwachten niet als iemand die hen zou verlossen van allerlei aardse machten. Maar die hen zou verlossen van de zonde van de ongerechtigheid. Ja, die de zaligmaker voor hun zonden zou zijn. En naar de vervulling van die belofte, daar ging hun hart naar uit. En een tweetal werd daar in die tempel verwaardigd om iets van de heerlijkheid van deze koning der koningen en de heren te zien en te aanschouwen. Het is wonderlijk, niet alleen een Simeon, die daarin mogen getuigen van het grote heil dat God geopenbaard heeft in de zoon van zijn liefde. Maar er was ook een oude vrouw, een Anna. De dag van de vervulling voor deze beide mensen was aangebroken. En we zien ze, gemeente, in onze gedachten zien we ze daar staan. Even aannemen dat Simeon ook een oude man was, twee oude mensen. Simeon en Anna. En twee jonge mensen, Jozef en Maria. En alle vier in de nabijheid van Jezus. Simeon, die hem zelfs in zijn armen mag nemen. Simeon, die ervan heeft uitgeroepen: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het oog, voor het aangezicht van al de volken. En dan lezen we in onze tekst, en er was Anna. Haar naam betekent de begenadigde. Het is het Griekse equivalent van het oud-testamentische Hanna. Ook een vrouw die ook de Heere mocht vrezen. Beide begenadigde vrouwen. De Hanna van het Oude Testament zag uit naar de geboorte van een zoon. En deze Anna van het Nieuwe Testament heeft de moederbeelden nooit gekend. Maar toch een begenadigde en ook een biddende vrouw. Wederom geboren tot de levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, zo zal Petrus laten schrijven. Ze had genade gevonden in de ogen des Heren. Zaligmakende genade als een gave van God op grond van de verdiensten van Christus. Naar de wereld zal ze niet in tel zijn geweest. Maar de godsdienst ook niet. Want de Heer Jezus die verwijt de fariseeën en de schriftgeleerden dat ze geveinsden zijn en dat ze onder de schijn van lang te bidden zelfs de huizen van de weduwen opaten. Toch, hoewel arm, toch was deze vrouw enorm onmetelijk rijk. Want ze had iets waarmee ze niet alleen kon leven, maar ook kon sterven. Maar er was ook nog een gemis in haar leven, daar kom ik straks op terug. En dat de Heer haar in genade had aangezien, dat was geen verdienste, gemeente. Want Anna was ook een mens van gelijke bewegingen als u en ik. Ook een zondares, ook een zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Maar de Heer had haar opgezocht. En de Heer had haar ook getroost. En haar weduwschap. Ze had er iets van mogen ervaren. Uw maker is een man. Heere de Heerscharen is zijn naam. Ze wordt een profetes genoemd. En dat klinkt misschien wel een beetje vreemd. Want we weten dat de openbare profetie gezwegen had. 400 jaar gezwegen had. Na Maleachi. De laatste profeet van het Oude Testament. En toch had de Heere nog een overblijfsel naar zijn goddelijke genade ook in die donkere dagen ten tijde van de komst van de geboorte van de Heer Jezus. Mensen die mochten spreken van de hoop die in hen was, van het uitzien, van de verwachting naar de Messias die beloofd was, naar die enige profeet en leraar der gerechtigheid, die enige hoge priester en die eeuwige koning. Die zagen daar naar uit en die spraken er ook van met elkaar. En die mochten ook tegenover anderen van die hoop getuigen. Dus ook in die dagen was er nog een overblijfsel. Zo zoals dat er altijd zal zijn. Ondanks ook de donkere dagen die wij beleven. Maar de koning van de kerk zal nooit zonder onderdanen zijn. Er zullen er altijd weer zijn die mogen weten van de genade Gods in de Heer Jezus Christus, zolang deze wereld bestaat, zolang deze bedeling er is. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. Want het koninkrijk van God is nog niet vol. Er moeten er nog toegebracht worden tot de gemeente die zalig worden zal. En daarom zullen er ook altijd van die begenadigde zielen blijven tot aan de voleinding van de wereld. Misschien, dat weten we niet, gemeente, maar misschien is Anna wel een middel geweest in Gods hand om ook anderen de ogen te openen en te doen vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Straks zal ze uitgaan, ook in de straten van Jeruzalem, naar anderen, om ook, haar, ook de andere deelgenoot te maken van hetgeen wat haar hier in de tempel wedervaren zal. En ze zal er zeker ook voor die tijd met anderen over gesproken hebben. Anderen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. De gemeente, dat was allemaal niet omdat Anna beter zou zijn dan andere mensen. Dat ze beter zou zijn dan haar voorgeslacht. Maar een stille en ootmoedige geest die kostelijk is voor God. Een dochter van Fanuel. En Fanuel, dat is eigenlijk de oud-testamentische naam Pniel. En Pniel, dat weten de kinderen ook wel, dat was die plaats waar Jacob worstelde met God. Gods aangezicht gezien betekende het eigenlijk letterlijk. Daar heeft Jacob een nieuwe naam gekregen, de naam Israël. Omdat hij zich vorstelijk had gedragen met God en heeft overmocht. En we weten niet of dat de vader van Anna ook zo'n worstelaar was aan de troon van Gods genade. Maar die naam staat wel in schrille tegenstelling tot dat voorgeslacht. Want ze was niet alleen een dochter van Fanuel, maar ook uit de stam van Aser. En Aser, dat weten we, dat was de zoon van Zilpa, de dienstmaagd van Lea, een van de twee vrouwen van Jacob. En toen Aser geboren werd, toen heeft Lea uitgeroepen, tot mijn geluk, want de dochteren die zullen mij gelukkig achten. Maar wat was dan dat geluk van Aser? Wel, als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u dat het geluk van Aser bestond in het zoeken van het geluk in de dingen van deze wereld. Aser had een gedeelte van het land toegewezen gekregen in het noorden van Israël, ver bij het heiligdom vandaan. En daar hadden ze het heel goed naar hun zin. Het ging hen naar de wereld voorspoedig. Het ging hen voor de wind. Maar onder koning Rehabeam heeft ook de stam van Aser zich afgekeerd van Jeruzalem. Eigen gekozen weg gegaan. Ondanks dat ook zij waren een erfdeel van de Heere. En nu na zoveel eeuwen is er dan ineens iemand uit de stam van Aser die de Heere mag vrezen. Zou zij een van de nakomelingen zijn geweest, misschien van degenen die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging van koning Hiskia om het Pascha in Jeruzalem te vieren? Er waren er ook van de stam van Aser die zijn gekomen, die daar gehoor aan hebben gegeven. Hoe dat geweest is, gemeente, dat weten we niet. Maar één ding weten we wel. Gods raad zal bestaan. Hij zal al zijn welbehagen doen. Anna die moest daar op dat ogenblik ook zijn. In de tempel door Gods geest geleid. En ik denk dat als Anna heeft teruggedacht aan haar voorgeslacht, dat ze zich verwonderd zal hebben dat de Heere haar heeft opgezocht. Waarom? Waarom was het op mij gemunt? Daar zo velen gaan verloren. Maar die geestelijke Anna's, die leren het allemaal. Het is vrije gunst die eeuwig God bewoog. Ze had houvast gekregen aan de belofte van God. En ze mocht ook zijn, degene die ook die mensen daar in Jeruzalem, die ook uitzagen, die treurende Sions, mocht zij ook vertroosten. Want gemeente, als de Heer zijn kinderen laat zien, bij ogenblikken waar hij ze vandaan heeft gehaald, dat hij in plaats van hen voor eeuwig te verwerpen, hen in genade heeft aangezien, als zonen en dochteren van de Allerhoogste God, dan is alle roem van de mens uitgesloten. Wie roemt, die roemen in de Heere alleen. En dat zal ook dieper doen bukken en buigen voor God in het stof. Nee, dan worden we geen grote christenen. Maar weet u wie dan groot wordt? Dan wordt God steeds groter. En dan wordt Hij steeds heerlijker. Die de Vader in deze wereld gezonden heeft. En dan worden we zelf steeds nietiger en kleiner voor God, ootmoediger voor God. En wordt God alleen alle roem en eer toegebracht. Anna en haar voorgeslacht. In de tweede plaats Anna en haar weduwschap. We lezen dat ze een weduwe was van omtrent 84 jaar. Slechts 7 jaar getrouwd geweest. Ze was al vroeg weduwe. En ze zal het verdriet daarvan ook hebben ervaren in haar leven, dat haar man van haar zijde werd weggenomen. En dan sta je er eigenlijk alleen voor. Dan moet je heel veel zaken moet je alleen beslissen. Moet je hulp missen. Maar Anna heeft ook de goddelijke ondersteuning in haar leven ervaren. Ze heeft haar nood, haar gemis voor de Heere mogen neerleggen. En wat is dat groot, gemeente, als we dat ook in ons gemis, in onze nood mogen doen. Als we ook het gemis voor de Heere mogen neerleggen en ook in onze eenzaamheid met de Heere gemeenzaam mogen zijn. Lezen meer van weduwen in de Bijbel. Denkt u maar eens aan Naomi. Die moest getuigen, de Heer heeft mij grote bitterheid aangedaan. En wat denkt u van een Maria? En Maria die daar met een doorstoken hart vanwege het verdriet staat aan de voet van het kruis. En daar haar zoon ziet hangen tussen de hemel en tussen de aarde. Het verdriet vanwege het gemis van haar man. Maar dan bijzonder ook het verdriet vanwege de pijn die zij heeft waargenomen ook bij haar geliefde zoon. Voorrecht dat ze mogen weten dat de Heer van ons verdriet af weet. Want de Heer die maakt zijn woord waar. Dat hij een vader is van de wezen. En ook een redder en rechter voor de weduwen. Zo heeft de dichter van Psalm 68 ervan gezongen. Wil de Heer ook in tijdelijke leven wil de Heer dat geven. Dat de Heer wil zorgen ook voor weduwen, voor wezen, voor alleenstaanden. Maar ook in geestelijk opzicht heeft de Heer ook bijzondere, toont de Heer ook bijzondere zorg voor weduwen, voor weduwnaren en voor wezen. De Heer zorgde ook voor zijn moeder, zelfs toen hij hing aan het kruis. En haar zoon, haar Johannes als haar zoon toeschikte. En deze Anna, gemeente, die moest niet alleen haar man missen. Maar ze kende ook nog een ander gemis in haar leven. Ze was ook in ander opzicht, was ze, zouden we zeggen, weduwe. Een geestelijke weduwe. Want Anna was immers een uitziend mens. Ze zag uit naar de vervulling van de belofte. En dat uitzien, dat was in haar hart gewerkt door de Heilige Geest. Ze miste van nature wat, maar ze miste ook in geestelijk opzicht wat. Ze miste de vervulling van de belofte van het vrouwenzaad. Ja, maar hoe was dat dan in het leven van deze Anna? Want als we deze verzen lezen, dan zien we dat deze Anna heeft geprofeteerd van de hoop die in haar was. Had ze dan niet alles? Als je nou mag weten dat er een God in de hemel is, die genade op je heeft neergezien, dan heb je toch alles, dan kun je toch getroost leven en ook eenmaal zalig sterven. Ja, Anna was stilgezet door de Heere. Was ontdekt aan haar gemis dat ze God moest missen om eigen schuld. En dat de Heere aan haar recht voorbij had kunnen gaan. Dat is toch het leven van al degenen die de Heere mogen kennen, die hem mogen vrezen. Anna die was het ook gewaar geworden. Dat die breuk die er is tussen God en tussen onze ziel, dat zij die nooit meer van en uit zichzelf zou kunnen helen. En dat had haar uitgedreven naar de troon van Gods genade, om van de Heer af te smeken wat ze nodig heeft om weer voor God te kunnen verschijnen. Maar ze had er ook iets van gezien, dat het gemis in haar leven alleen maar vervuld zou kunnen worden door, nee, niet door zichzelf, ook niet door een ander, maar alleen door de Heere zelf. Door die middelaar Gods en de mensen. Ook daarvan was ze overtuigd in haar leven door de Heilige Geest. Anna kon zichzelf niet bevrijden van de eeuwige dood. En ongetwijfeld zal ze ook in de profetieën van Jesaja gelezen hebben van die lijdende knecht des Heeren die komen zou om de schuld van zijn volk te verzoenen, om de zonde weg te dragen en om een eeuwige gerechtigheid aan te nemen. En als ze Anna hadden kunnen gadeslaan, gemeente, in haar dagelijkse leven, dan zouden we gezegd hebben dat ze een vrouw die een ander leven kent. Dat ze een vrouw die de Heer vreest. Dat bleek uit haar leven. En toch ook nog een gemis in haar leven. Ze zag uit naar de beloofde. Ze had niet genoeg aan de belofte, maar ze zag uit naar de beloofde van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Gods kinderen die kunnen het zo vaak doen met hetgeen wat er geweest is in hun leven. Soms al jaren geleden. Kunnen ze doen met de weldaden die de Heer schonk. En begrijpt u me goed, gemeente? Als de Heer weldaden schenkt, klein of groot, dan is dat groot. En mogen de dag van de kleine dingen mogen we ook niet verachten. Maar het moet in het leven naar de weldoener toe. Het moet naar hem toe. Wiens naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. In hem ligt de zekerheid van de zaligheid en ligt de vastheid van dat van eeuwigheid gemaakte bestek. Daar ligt het vast, dat verbonden genade en der gebeden. En daar ligt het vast voor de tijd en voor de eeuwigheid. Alleen in de Heere Jezus Christus. En dat was het uitzien van Anna. Dat stempelde haar leven. Daarom lezen we ook van haar dat ze niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. Niet verkeerd verstaan, alsof Anna nacht elke dag en elke nacht in de tempel was. Want we lezen ook dat ze later uit zal gaan om naar andere bekenden te gaan in Jeruzalem. Naar degene die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Maar daar ging haar hart naar uit. Haar hart ging uit naar de dingen van Gods koninkrijk. Daar was ze mee bezig. Dat stempelde haar leven. Anna die hield zich niet bezig met allerlei beuzelingen van dit tijdelijke leven. Al moest ze wel door dit leven. Maar als er iets in de tempel te doen was, dan was Anna, die was er. Als iemand Anna zocht, dan moest hij in de tempel zijn. Daar kon je die oude vrouw vinden. Daar riep ze het aangezicht van de Heere aan. En haar bidden ondersteunde ze door bij tijden, bij ogenblikken ook zich te onthouden van spijzen door te vasten. Omdat ze maar des te meer verbonden was en bezig was met de dingen van de eeuwigheid. De Heere, om de Heere te zoeken met ingespannen krachten. Volharden in het gebed. Daarom liet ze ook haar plaats in de tempel niet leegstaan. Wat een voorbeeld vinden we daarin ook, deze Anna. Ook als het gaat om onze kerkgang. Om onze plaats niet onwettig leeg te laten staan. Maar er te zijn als de boodschap van het evangelie mag klinken. Niet alleen op zondagen, maar ook in de week als het woord van God verkondigd wordt. Want wij zouden ons kunnen afvragen, gemeente, waarom deze Anna nou daar bij dagen en bij nachten in de tempel was. Wat zocht ze daar eigenlijk? Wel, Anna leefde nog onder de oud-testamentische bediening, onder de schaduwdienst van het Oude Testament. En daar in de tempel werden de offers gebracht. Daar werden de dieren geslacht. Daar verrichtten de priesters hun heilige dienst. Daar vloeide het bloed. En alles daar in de tempel, in die schaduwdienst, wees heen naar hem die komen zou. En die gekomen is in de volheid des tijds. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En zij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En door de schaduwdienst van het Oude Testament heen heeft Anna mogen zien op de belover. En uitgezien naar de belover. En wanneer? Wanneer zal hij komen? Wanneer zal die zondegerechtigheid opgaan in de duisternis van deze wereld en in de duisternis van mijn hart? En wanneer zal dat verlangen, dat heimwee, wanneer zal dat vervuld worden in mijn leven? Dat was haar leven. Daar leefde ze bij. Want ze wist het, dat enige offer tot verzoening van de zonden, tot uitdelging van de schuld, dat enige offer dat voor God kan bestaan, dat is dat offer waar Johannes staande bij de Jordaan van heeft getuigd: zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan moeten we niet denken, gemeente, dat de Heere voor deze Anna, ondanks dat ze misschien zoveel jaren op de vervulling van de belofte heeft moeten wachten, dat de Heere voor deze Anna een land van uiterste duisternis is geweest. Want de Heere die laat zijn kinderen niet omkomen. Maar hij troost ze bij tijden en bij ogenblikken door het geloof in de beloften God om die te vernieuwen, om hen te verlevendigen, het gebed ook, geleven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij toch in rechte sporen. Ze zal ook tijden van mismoedigheid gekend hebben. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen, zou de Heer vergeten om genadig te zijn. Die tijden zal ze ook zeker wel gekend hebben. Maar ik denk dat deze Anna ook tijden heeft gekend. Dat ze het hoofd uit de gebreken heeft mogen opheffen. En de dichter van Psalm 42 heeft nagezongen: Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebied, zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Leven in het vertrouwen dat hij die goed werk begon, dat ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Nou, daar is ze niet beschaamd in geworden. Dat zal straks ook wel blijken. En zo sleet deze vrouw haar leven in de dienst van de Heere en in het uitzien naar de vervulling van de belofte. En dan komt de Heere, die komt op zijn tijd en op zijn wijze in haar leven om die belofte te vervullen, om haar banden te verbreken, om het gemis in haar leven weg te nemen en ze te stellen in de vrijheid van de kinderen Gods. Misschien is er vanmiddag ook wel een volk in de kerk dat daar naar uitziet. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Wat zijn we vaak, gemeente, ongeduldig. Wat is er ook vaak een ongeduld in het leven van Gods kinderen niet te kunnen wachten op de Heere. Maar we vergeten dan dat Abraham 25 jaar moest wachten op de vervulling van de belofte. Dat Mozes 40 jaar moest rondzwerven in de woestijn, voor en aleer hij geschikt was om het volk van Israël als leider voor te gaan met de uittocht uit Egypte. En deze Anna heeft moeten wachten tot ze 84 jaar was, voordat de Heere het gemis in haar leven in heerlijkheid heeft vervuld. En nu is de Heere daarin vrij, om dat de een wel te geven en de ander van Gods kinderen niet. Want de een wordt verder geleid in de verborgenheden van de godzaligheid dan de ander. En die mag met meer zekerheid wandelen, ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Anderen zijn er die net als een Heeman, als het ware doodbrakend over de wereld gaan. Maar één ding is zeker, en dat mag ik die armen en die missende zielen vanmiddag ook voorhouden. Ook als de Heere u die nadere weldaad onthoudt, dan zult u straks bij het sterven alles verkrijgen waar u in dit leven naar hebt uitgezien en waar u om hebt gebedeld. Want dan zullen uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid, de kleinen en de groten in de genade. Niemand uitgezonderd, maar het is zo'n voorrecht als we hier in dit leven die zekerheid van het geloof mogen kennen. En als u daar naar uitziet, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. We laten zo snel de moed zakken. En we denken dat zal maar voor een ander zijn, maar niet voor mij. Maar gemeente, we hebben hier een voorbeeld in Anna. Dag en nacht. De tempel dienende, de Heere dienende. En als we zo gauw de moed laten zakken, dan vervallen we zo snel in dorheid en in dodigheid. Maar aanhouden aan de troon van Gods genade met lijdzaamheid, niet met lijdelijkheid, maar met lijdzaamheid, verwachten en lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. En met lijdzaamheid verwachten, dat is een levende verwachting. En telkens gewelden op het koninkrijk der hemelen, de Heere heilig lastig gevallen, of hij ook het gemis in ons leven zou willen vervullen. Dat is Anna, ook in haar weduwschap. En dan in de derde plaats Anna en haar belijdenis. Maar laten we eerst maar zingen uit Psalm 119 en daarvan het 86e vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Dan zal mijn tong uw wonderen vermelden, want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heer. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Het 86e van 119. Anna en haar belijdenis. En deze te diezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden. In dat uur waarin Simeon daar staat, in de tempel met het kind Jezus in zijn armen, komt ook Anna in de tempel, geleid door Gods geest. Daar wordt de belofte in haar leven vervuld, zodat ze in de bewustheid voor haar eigen ziel mag komen tot de omhelzing van de middelaar Gods en de mensen.